vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwsitems van alweer mei 2026. Aan de andere kant heb ik Sjoerd. Hoi Sjoerd.
Hi Marco.
Zo, we hebben ons lange paasweekend erop zitten. We hebben het snel vroeg opgenomen dit keer. Jij hebt nog een eitje getikt?
Ja, hebben een keer geen last van deadlines, hè? Maar de consequentie is wel dat we met gewoon tweede paasdag gewoon podcast aan het opnemen zijn.
No rest for the wicked. Ja.
Zo is dat.
Vandaag 5 nieuwsartikelen, gevolgd door een column van Annette Solly. Laten we maar van start gaan, denk ik, of niet?
Kom maar op, het is weer een mooi boeket aan onderzoek.
Smullen. De eerste artikel gaat over ADHD-medicatie, of dat nou met meer mensen minder effectief is. Het gebruik van ADHD-medicatie is geassocieerd met minder zelfbeschadiging, ongelukken en misdaad. Maar dit behandeleffect lijkt wat af te nemen naarmate deze medicatie aan een bredere populatie wordt voorgeschreven. Dat blijkt uit een groot Zweeds cohortonderzoek. Nou, we weten dat ADHD, ik moet het rustig zeggen, ik had mijn Ritalin op tijd moeten innemen. ADHD-medicatie vermindert ADHD-symptomen en hangt samen met een lager risico op ongelukken, criminaliteit en zelfbeschadiging. Maar tegelijkertijd is in het gebruik van deze medicatie in de afgelopen jaren sterk toegenomen. En daar hebben ze even naar gekeken van ja, maar blijft dat effect dan bestaan? Daarvoor hebben ze twee onderzoeken gedaan, of er naar twee tijdspunten gekeken in 2006, dat is in Zweden is dat geweest. Slikte ongeveer 0,6% van de algehele Zweedse bevolking de ADHD-medicatie. En 14 jaar later, in 2020, was dat gestegen naar 2,8%. Ze analyseerden de nationale registratiedata van 247.420 Zweden van 4 tot 65 jaar die medicatie gebruikten met een self-controlled. Wat wil je zeggen?
Dat is op zich een leuk gegeven natuurlijk, hè? Van 0,6% van de bevolking naar 2,8%. Ja. Dat sluit ook wel aan bij hoe je dat voelt, hè? Van ADHD als een diagnose die steeds vaker voorkomt. Komt dat door de samenleving of komt dat doordat we het beter registreren? Of waar zit hem dat dan nou in? Zo'n enorme toename aan die diagnose is.
Ja. Of hebben we een samenleving waar ADHD-gedrag steeds minder getolereerd wordt en sneller behandeld moet worden? Er zijn, denk ik, allemaal open vragen. Ja. Nou, daar hebben ze naar gekeken. Ook vond ik wel grappig dat van 4 tot 65 jaar, dus je bent bijna met pensioen, maar je ziet nog wel dan de Ritalin. Dat deden ze met een self-controlled design. Dat betekent dat functioneerde deelnemers als hun eigen controle door perioden waarin ze wel medicatie gebruikten te vergelijken met periodes waarin ze dat niet gebruikten.
Dat vind ik wel echt heel mooi. Dat vind ik leuk aan dit onderzoek. Hè? Een self-control design. Dus dan ben je je eigen controle gewoon in verschillende tijdsperiodes. Ja, dat maakt het best wel een charmant onderzoek om te lezen.
Ja, absoluut. Controleer je niet voor veranderingen binnen de persoon. En over 14 jaar is dat toch wel aanzienlijk.
Nee, ik ken natuurlijk wel ook nadelen.
Het blijft, niet alles heb ze na. Elk voordeel heb ze nadeel. Iemand. Ook in 2020 bleek het cohort medicatiegebruik wel samen te hangen met een laag risico op zelfbeschadiging, ongelukken en criminaliteit. Maar die associatie werd wel eens wat zwakker. Met name de verkeersongelukken en de misdaad. Dat kon deels verklaard worden, dat was ook een beetje mijn opmerking van zojuist, door de stijging van de gemiddelde leeftijd. Want als je ouder wordt, dan doe je schijnbaar minder domme dingen. En omdat het percentage vrouwen in het cohort wat gestegen was. En we weten dat vrouwen minder crimineel zijn dan mannen. Het is allemaal cohortonderzoek, vergelijkend materiaal, dus het is geen kausaal verband. Dus dat zeggen ze ook wel, geen oorzakelijke verbanden kan aantonen. En dat ook niet gemeten factoren zoals verandering in leefstijl, zoals wat wijzer wordt als je wat ouder wordt, de resultaten kunnen hebben beïnvloed. Maar een belangrijke verandering is wel dat die groep veel groter is geworden. En dat zou ook een verklaring kunnen zijn dat een bredere groep met wat mildere symptomen, dat daarmee het relatieve effect van het ADHD-medicatie wat verkleint. Je hebt gewoon minder bang for your buck. En het onderzoek dat nodigt ons uit om dus kritisch naar te kijken. En zo adviseert de NAGIS dan dat ADHD bij kinderen om eerst gedragsmatige interventies in te zetten alvorens met medicatie te starten. Veel succes als je een enthousiaste ouder hebt over medicatie dan.
Ja, die vraag is groot, hè? Ongelooflijk. Ja. Vooral ook naar diagnostiek, hè? Dat doen wij bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk niet. Dus dan verwijzen om de diagnose te stellen, dat is wel een hele veelgehoorde vraag.
Ja, ik denk altijd, voor mij doet iedereen het gewoon goed op een beetje Ritalin. Dus iedereen heeft net even iets meer focus of zo. Dus het is ook heel moeilijk. Ja, wanneer heb je nou een full-blown AD? Die zijn er absoluut hoor, ik heb daar geen discussie over. Maar we komen nu wel in een groep omdat zoveel mensen het nemen. Dat je denkt, hoe hard is het nog en wat lossen we ermee op?
Nou, dat is precies wat dit artikel laat zien. Hè? Dus echt bij die hardcore groep die ernstige klachten heeft, daar kun je heel goed zien dat het een hoop ellende veroorzaakt of voorkomt. En als je die groep wat verdunt, zoals dat de laatste jaren zo is, dan voorkom je nog steeds wel ellende, maar minder heftig.
Ja. En nam jij ze nou terug? Psychiater zegt de behandeling hier klaar, succes ermee. Huisarts, zou jij de behandeling over willen nemen?
Ja, dat doe ik wel, ja.
Ja? Oh ja, ik denk... Als het allemaal stabiel is, weet ik het wel. Maar wanneer gaan we nou afbouwen? Want dat gaat bijna altijd over volwassen patiënten, waarbij het, vind ik, toch wat onduidelijker is hoe de effecten zijn. Dus ik laat ze lekker bij de psychiater.
Nou, de recente update van de NAG-standaard, hè, die geeft ook veel meer ruimte om volwassenen te behandelen.
Ja.
Voor de huisarts.
Daar ik hoorde laatst van een patiënt dat het ook veel meer geld kost dan als het via ons gaat. Ik dacht, dat moet nog eens een keer induiken. Het kost €200 naar zo'n psychiater te gaan.
Ja. Maar wel interessante recente podcast van Femke Veldman, die nieuwe standaard bespreekt, om daar inzicht in te krijgen. En ook meer ruimte voor het voorschrijven van dexamfetamine voor de huisarts.
Waarvan akte? Zullen we naar het volgende artikel?
Yes, het tweede artikel gaat over cardiovasculaire preventie bij eerste generatie Turkse migranten. Ja, klein onderzoek is dat, een kwalitatief onderzoek, een interviewonderzoek. Maar wel interessant om te zien wat daar uitkomt, want het blijkt dat eerste generatie Turkse migranten in Nederland zich bewust zijn voor het risico op hart- en vaatziekten, maar wel moeite hebben met het aannemen van een gezonde leefstijl. En de geïnterviewden die waarderen het wanneer de huisarts expliciet naar de leefstijl vraagt, in plaats van uit te gaan van culturele aannames. Mm-hmm. Want eerste generatie Turkse migranten die hebben een hoger cardiovasculair risico dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dit hangt onder meer samen met een lagere ses, taalbarrière, leefstijlgewoontes op het gebied van voeding en fysieke activiteit. Wat de onderzoekers hebben gedaan is om de wensen en behoeften van deze groep te bestuderen. De onderzoekers die hielden 26 individuele interviews met eerste generatie Turkse migranten, gemiddeld 61 jaar. 16 waren mannen en 2 focusgroepen ook. In een groep wilden ze toch ook wel het gesprek aangaan om een beetje een soort bias eruit te halen, dat je alleen gewenste antwoorden geeft naar de onderzoeker toe. Hebben ze ook 2 focusgroepen georganiseerd. Ja, dat was in de regio Amsterdam is dat uitgevoerd. Nou, wat komt er dan uit? Het blijkt dat ze zich goed bewust zijn van de risicofactoren. Ja, ook waaronder overmatig gebruik van bepaalde voedingsmiddelen. En dan hebben ze het ook wel over de 3 witte producten, namelijk suiker, zout en bloem. Dus dat de 3 slechte invloeden zijn in de voeding. Vanuit hun overwegend islamitische religie voelen zij de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. Mm-hmm. En het prioriteren van hun eigen gezondheid boven gezinsverplichting of werk wordt als een uitdaging ervaren. En daarnaast ervaren ze dat sommige culturele gewoonten een belemmering zijn, zoals het afslaan van aangeboden eten als onbeleefd wordt gezien in de communicatie met de huisarts. zijn ze een meer autoritaire houding gewend. Routinematige CVRM-controles worden wel als heel nuttig gezien. Ja, bekendheid met de Turkse cultuur als huisarts is voor hen niet per se noodzakelijk. Ze waarderen het wanneer de huisarts rechtstreeks informeert naar leefstijl, zonder aannames te doen over culturele verschillen. Dus dat is eigenlijk de boodschap van dit artikel, van vraag open naar die leefstijl, maar doe geen aannames.
Ja.
Wat vind je van die boodschap?
Nou, het bood me nog weinig houvast. Oké, nu komt een Turkse patiënt. Hoe moet ik die nu na het lezen van dit artikel anders benaderen dan ik daarvoor deed?
Ja, nou, door dus open te vragen hoe een daadwerkelijke leefstijl is en niet aannames te doen, cultureel bepaald. Dat is eigenlijk wat ze zeggen.
Ja.
En dat is een open deur, want dat doe je eigenlijk bij iedereen.
Ja, ja. Ja, precies. Ik heb niet de idee, doen we dat anders in de spreekkamer? Heb jij de indruk dat jij dat anders behandelt? Dus dan zeg je, ja, het is een Turkse cultuur, dus laat maar. Dat doe je toch niet?
Nee, nou, dat is denk ik het lastige. En daar zijn ze op zoek naar onderzoek. Van in hoeverre moet je nou als huisarts op de hoogte zijn van die culturele verschillen? Dat kwam ook wel naar voren in het onderzoek van sommigen, vonden dat wel prettig, als je dat als huisarts weet. Maar anderen zeiden ook nee, je moet juist individueel naar de individuele patiënt kijken. En dat maakt mij niet uit of mijn huisarts mijn gewoontes kent. Het gaat om, of van mijn cultuur kent, maar wel van mij persoonlijk. Dus dat kwam er ook niet, hè? Dus dat was heel wisselend bij de verschillende geïnterviewden.
Wel grappig dat in de communicatie staat dan met de huisarts, zijn ze meer autoritaire houding gewend. Maar wat zouden ze hebben gewenst?
Ja, dat...
Want ik denk wel dat wij ons minder, is ook een aanname, maar ik denk dat we ons minder autoritair opstellen dan wat ze gewend zijn aan hoe dokters zich opstellen in Turkije. Maar ik weet helemaal niet wat ze prettig vinden.
Ja, nou ja, dus dat niet aannemen, maar daarna vragen. Ja, dat is wat het is. Het is een interviewonderzoek. Volgende onderzoek.
Volgende onderzoek. Dat gaat over heel wat anders. Something completely different. Testen op chlamydia, ja, of juist niet meer. Testen op asymptomatische chlamydia bij de huisarts. De achtergrond is een beetje dat sinds januari 2025 is bij de GGD het testen, asymptomatisch testen op chlamydia is weggevallen. Wordt alleen nog maar test op chlamydia bij symptomen of bij naar een partnerwaarschuwing. De achtergrond daarvan was dat gelukkig chlamydia veel minder schadelijk bleek te zijn dan we allemaal dachten. En het leidt tot veel minder infertiliteit, zeker zonder klachten. En ook het massaal testen had geen gevolg dat we opeens minder chlamydia hadden. Dat was natuurlijk ook een soort hoop. Dus dat is veranderd. Verandert daarmee ook het gedrag van de patiënten. En daarvoor hebben ze... Maar het is wel een beetje, het is een hypothetisch scenario. Dus hebben mensen, deelnemers, hebben ze een scenario voorgelegd. Dus het is geen real-life data, maar wat mensen dachten dat ze zouden gaan doen.
Een vignetonderzoek noem je dat, mooi woord, hè?
Ja, ik denk al die stickertjes, als ik door de tunnel ergens in Oostenrijk moet.
Ja, dat is inderdaad een ander vignet, ja.
Ja, ander tunneltje. En het was een hypothetisch scenario, dus onbeschermde seks zonder daarbij SOA-symptomen. En waar zouden ze zich dan laten testen? Daarbij zowel met als zonder de mogelijkheid op testen tot asymptomatische chlamydia bij de GGD. Daarvoor hebben ze in 2024 1179 heteroseksuele personen gevonden, waren gemiddeld 25 jaar. 69% was vrouw, 75% was universitair opgeleid en 56% had al ervaring, was eerder getest op SOAS. Van de 809 deelnemers die afhankelijk voor het GGD kozen als voorkeurslocatie, koos na de beleidswijziging een kwart nog steeds voor het GGD. Maar meer dan de helft stapte over naar de huisarts, 18% die koos voor een zelfafname en 6% dacht, nou, dan laten we het helemaal maar zitten. Nou, er wordt nog wat gezegd dat het wat minder voorkwam bij oudere deelnemers, bij deelnemers met een lage zelfeffectiviteit, minder vertrouwen in eigen kunnen, of een lage controleovertuiging, minder gevoel hadden dat ze daar invloed op hadden. Nou, ik denk dat het belangrijkste boodschap hiervan is dat door het minder laagdrempelige aanbieden van asymptomatische testen bij chlamydia, bij de GGD, dat wel degelijk, in ieder geval in dit hypothetische, dus ik vind dat echt een belangrijke maar, in dit hypothetische scenario mensen toch wel hun gedrag veranderen en veel vaker naar de huisarts gaan om het dan toch maar te laten testen. Dit is een reactie op een artikel van wat eerder gepubliceerd is. En daarin werd ook wel genoemd dat, want in de NRG-standaard wordt dit nog niet expliciet genoemd, is er wat meer ruimte om het wel te testen, ook bij asymptomatische controle. En de gedachte is dat we nu een afwachting van de revisie daarvan ook met mensen in gesprek gaan wat het beste past, maar wat terughoudend te zijn. Wat denk jij, Stuart?
Ja, nou ja, merk je dat er meer mensen naar de huisarts komen. Dus per januari is het daadwerkelijk zo, per januari 25, dus dat is al heel ruim een jaar zo, dat de GGD dus niet meer asymptomatisch op chlamydia test. Maar merk je in de praktijk dat jongeren vaak naar de huisarts komen om te vragen om een chlamydia-test? Vaker dan voorheen?
Nee, ik merk het niet. Nee, dat is inderdaad wat dit artikel wel een beetje suggereert, of de zorg ervoor dat dat zal verschuiven. Maar ja, hoeveel chlamydia-testen doe ik? Een stuk of 10 of zo misschien per jaar, ook niet veel. Doe jij er veel?
Nee, dus al niet zo heel veel, dus dan merk je ook niet zo heel snel.
Nee, precies, dus ik zou het niet.
Ja, dus dat is het relevante. Hè? Dit artikel waarschuwde eigenlijk van, nou, het zou kunnen dat er veel meer mensen naar de huisarts komen. Ja, ik merk dat in de praktijk niet zo erg.
Nee.
Nou, misschien is het wel zo een enkeling meer. In ieder geval iets om zorgen over te hebben, denk ik.
Nee. Nou, ik ben ook benieuwd wat de nieuwe standaard, als de herziening is, wat die daarover zegt. Want die zal wel aanhaken op diezelfde data die de GGD al verwerkt heeft.
Nou, in ieder geval is er een paradigma shift naar asymptomatisch wel testen, wat we in het verleden deden, naar steeds meer alleen testen bij klachten. Dat is de ontwikkeling die daarin zit.
Nou, en op basis van de evidence is dat een goede ontwikkeling.
Zo is dat. Het vierde artikel dat ik graag wil bespreken, dat gaat over artrose aanpakken zonder operatie. Hoe oefentherapie en uitleg protheses kunnen uitstellen. Nou, dat is ook wel iets wat in lijn ligt met wat je zou verwachten. Patiënten met heup- en knieartrose die denken snel aan een operatie, terwijl richtlijnen eerst voorlichting en oefentherapie adviseren als onderdeel van stepped care. In dit grote cohortonderzoek laat zien dat patiënten die na een educatie en oefenprogramma minder bereid zijn een gewrichtsoperatie te ondergaan, later ook minder vaak een operatie krijgen. Nou, wat hebben ze gedaan? De onderzoekers gebruikten gegevens van een Zweeds register van artrosepatiënten die een 3 maanden durende educatie- en oefenprogramma volgden. Die was gewoon een vergoed programma waarin hulpverleners die patiënten naar konden verwijzen. Bij start en afronding rapporteerden deelnemers hun bereidheid tot operatie, waarna meerdere jaren werd gevolgd of zij een prothese kregen. Nou, de analyses werden dan gecorrigeerd voor potentiële confounders zoals leeftijd, geslacht, pijn en functie. Nou, wat kwam daaruit? Van de ruim 55.000 deelnemers, 31% daarvan had heupartrose, 69% knieartrose. Merendeel, 69%, was vrouw, gemiddeld 66 jaar. Ja, die werd eigenlijk in 4 groepen verdeeld, namelijk een groep die bij aanvang bereid was tot operatie en ook klaar te zijn met die 3-maandelijkse periode, nog steeds bereid was tot operatie. Dan een groep die er niet toe bereid was en daarna ook niet toe bereid was. En dan de overstappers, eentje die wel bereid was van tevoren, maar daarna niet meer bereid was tot operatie. En andersom, de groep die niet bereid was, overgaand naar de wel bereid zijn tot operatie. Een beetje ingewikkeld om in woorden te zetten, terwijl als je dat in een plaatje weergeeft, dat altijd heel inzichtelijk is. Hè? Van een podcast. Visueel kan je dat zo makkelijk neerzetten dan. In ieder geval, na het programma veranderde 10% van bereid naar niet bereid. Vooral met mensen waren dat met mildere klachten en knieartrose. En 6% van niet bereid naar bereid. En dus die bleef was 70%. Die bleef van nooit bereid naar nooit bereid. En 14% die bleef van altijd bereid tot een chirurgische interventie.
Ja.
Heb ik dat een beetje duidelijk uitgelegd of zie je het nog steeds niet voor je?
Nee, ik lees mee. Ik vind hem lastig te volgen. Voor mij heb je hem goed uitgelegd. Misschien ook wel leuk voor de luisteraars. Dit zijn natuurlijk nieuwsartikelen die wij als podcast verslaan. Maar dat is natuurlijk ook wel gewoon terug te leggen in de HW. Dus mocht je dan denken, klopt het wat Sjoerdo net verteld heeft, dan kun je altijd nog even in de HW erop naslaan.
Ja. Maar goed, waar het dan om gaat, wat de boodschap is, patiënten dus die niet bereid werden, hadden een 20% kleinere kans op een operatie binnen 5 jaar en ondergingen deze gemiddeld 1,1 jaar later dan degene die altijd bereid waren tot operatie. En andersom, de 6% die bereid werden, hadden een 23% hogere kans op chirurgie en onderging deze gemiddeld ook 1,1 jaar eerder dan nooit bereide patiënten.
Ja.
Ja, anders gezegd dus, als je bereidheid weet te veranderen, helpt dat om operaties te voorkomen.
Mm-hmm.
Ja, dus dit was een observationeel design zonder controlegroep. Hè, dus het laat niet zien hoe effectief dat programma is, maar het laat wel zien is dat als je iets doet dus in die bereidheid, dan kun je operaties voorkomen. En dat is wel een mooi gegeven. Als je weet dat operaties heel duur zijn voor de maatschappij.
Ligt aan wat je wil. Wil je minder operaties of wil je...
Ja. Dus het uitgangspunt, ook dat ligt wel achter zo'n onderzoek, is we willen met z'n allen minder opereren. Ja, dus dat zit er wel achter inderdaad. Ja. En wat is dan de boodschap voor de huisarts? Dat voorlichting en oefentherapie, die kunnen niet alleen klachten verminderen, maar mogelijk ook de houding ten opzichte van een gewrichtsprothese veranderen. En dat benadrukt dus het belang van een stepped care aanpak bij artrose en het actief aanbieden en stimuleren van conservatieve behandeling bij heup- en knieartrose in de huisartsenpraktijk.
Ja. Ja, ik denk ook dat dit het gewoon zegt dat het uitmaakt wat de patiënt ervan denkt.
Ja, je kunt exact.
En als je het heel graag wil, dan krijg je gewoon eerder een operatie aan je broek. Dan wanneer je denkt, wil het absoluut niet. Zeker als je zegt, ik wil het absoluut niet, krijg je nooit de operatie. Dan moet je wel heel erg door pijn gedreven worden. Dat je denkt, ja, ik wil dan toch maar. Nou, misschien is dat ook wel goed.
Ja, en dit laat dus zien dat je dat kan veranderen. Dus die bereidheid, als je dat dus weet te veranderen, dan heb je daar een tool in handen om het aantal operaties te verlagen.
Ik weet alleen niet of je kunt zeggen dat het... Ja, ik snap dat het kostentechnisch interessant is om het niet te doen als samenleving. Maar ja, dat tegenover staat, als ik niemand opereer, dan heb ik een hele groep met mensen met heel veel pijn staan. Dus ik weet niet of mijn ultieme doel is om geen operaties uit te voeren.
Ja, eens. Ja, dit is ook weer, dat is het, hè, dit soort onderzoek. Je wil een soort algemeen antwoord op een groot vraagstuk. Maar zo'n heel groot mooi onderzoek heeft maar een heel klein puzzelstukje, levert dat weer aan het grote geheel.
Nou, wel past het binnen een plaatje zoals we dat in ons spreekkamer voor ons zien, toch?
Ja, zeker. Hey, het laatste onderzoek dat we willen spreken, mag ik dat ook bespreken, Marco? Want dat vind ik toch wel een heel leuk onderzoek over
koffie. Ja, dit vind ik ook grappig.
Eigenlijk het leukste onderzoek. We hebben het eigenlijk voor het laatste het beste bewaard, want het is heel erg tegen je verwachting in. Hè? We hebben het elke keer, die onderzoek, er komt wel een beetje uit wat we verwacht hebben. Maar dit onderzoek komt dus niet uit wat je verwacht.
Behalve nu je dit gezegd hebt, nu verwachten mensen dat wat ze niet verwachten.
Of juist niet.
Nu weer niet.
In ieder geval, het bakkie troost beschermt tegen recidief atriumfibrilleren. Dit onderzoek. Want patiënten met atriumfibrilleren krijgen vaak het advies om cafeïne te vermijden. Vanuit de traditionele veronderstelling dat dit ritmestoornissen uitlokt. En dit is dan de DCAF trial. En dat is een acroniem voor Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation. zet deze wijsheid op zijn kop door te suggereren dat het blijven drinken van koffie na een cardioversie juist een beschermend effect kan hebben.
Ik vind dat ze nu al een prijs voor het mooiste acroniem bedacht hebben, de decaf trial.
Decaf, ja, die acroniemen zijn altijd geweldig, ja, inderdaad, ja. Ja, dit is gewoon echt een mooi onderzoek in de JAMA gepubliceerd. Een open label RCT. Open label betekent hè, dus dat het niet geblindeerd is. Dus de patiënt en ook de onderzoeker die weten gewoon in welke groep de patiënt zit. Volgde onderzoekers 200 koffiedrinkende patiënten. 29% vrouw, gemiddeld 69 per jaar, uit Amerika, Australië en Canada, die een succesvolle elektrische cardioversie hadden ondergaan voor persisterend atriumfibrilleren of een atriumflutter. De deelnemers werden gerandomiseerd in een groep die dagelijks minimaal één kop koffie dronk, of een groep die volledig stopte met koffie en andere cafeïnehoudende producten. Na een follow-up van 6 maanden blijkt dat in de koffiegroep 47% van de patiënten een recidief van de ritmestoornis krijgt, terwijl dit percentage in de onthoudingsgroep aanzienlijk hoger lag op 64%.
Mooi.
Ja, dus de hazard ratio is dan 0,61, ook statistisch significant. Hoewel die resultaten veelbelovend lijken, moet rekening worden gehouden met het open label karakter van het onderzoek en de relatief kleine en geselecteerde patiëntengroep. Bovendien blijkt de therapietrouw in de onthoudingsgroep wat lastig. Bijna een derde van de patiënten dronk gedurende de onderzoeksperiode toch af en toe wel koffie.
Oké, ja. Waar gaat het dan mis, denk ik? Ja. Je zit in een groep. Het enige wat je hoeft te doen is geen koffie drinken. En dan 1/3 drinkt koffie.
Ja, af en toe. Hè. Kijk, als je dan het originele onderzoek bekijkt, dan is het wel echt heel duidelijk verschil. Hè. Die groep, als je die kijkt hoeveel koffie ze drinken, dan is dat zeer verschillend. Ook weer visueel uitgedrukt in plaatjes. Dus er zit echt wel duidelijke verschil in groepen.
Voor mij wordt visueel bijna altijd uitgedrukt in plaatjes.
Dat heb je wel vaak.
Ja. Oké, terug naar het onderzoek.
Ja, voor de huisarts betekent dit dat er vooralsnog geen wetenschappelijke grond is om patiënten met atriumfibrilleren te adviseren om juist koffie te gaan drinken. Hè, dat mm-hmm. gaat een beetje te ver. Maar voor de gemiddelde koffieliefhebber lijkt het behouden van de dagelijkse routine na een cardioversie wel eerder een voordeel dan een risico.
Ja.
Wel leuk. Ja, nog wel goed hè, van als je dan zoiets vindt, dan moet je ook denken van hoe kan dat dan? Dus wat is dan de hypothese waardoor dat komt? Twee hypotheses die het belangrijkste zijn. Eentje is dat je dan speculeert dat een blokkade van de adenosine-receptoren door cafeïne, de inductie van de atriumfibrilleren, wordt afgeremd. Of juist dat koffiegebruik samenhangt met een andere leefstijl die gunstig is voor het hartritme, bijvoorbeeld actiever zijn of minder bijvoorbeeld andere producten weer nemen die ongunstig zijn. Dus dat zijn twee theorieën die erachter schuil kunnen gaan.
Ja, leuk. Echt leuk onderzoek. Grappige associatie. Dus ik heb niet veel patiënten die, maar ik vraag er niet actief naar. Vraag jij actief naar koffiegebruik?
Nou, je hebt wel...
Is alleen met slaapprobleem of zo?
Er is best wel eens een gesprek over van... heb je nog hartritmestoornissen gehad? En van naar triggers. Van ja, wat kan het nou triggeren? Weet je dan wat het getriggerd heeft? Dus ja, zo'n gesprek heb je wel eens. En dan gaat het ook wel eens over koffie, ja.
Dan is dit wel een leuke om te vertellen.
Ja. Zeker weten.
Wat nemen we mee voor de volgende... voor morgen in de spreekkamer? Want we zijn aan het einde.
Ja, deze laatste die neem ik mee. Dat je dus na een cardioversie niet te streng op je koffie hoeft te zijn. Sterker nog, het beschermt.
Ja, ja. Nou, sluit ik me bij aan. Leuk.
Hartstikke leuk.
Zijn we aan het einde van de podcast gekomen. Niet zonder te vermelden dat vanaf volgende week, vanaf 11 mei, dan start de themamaand over neurodegeneratieve ziektes. En daar gaan we ook een aantal podcasts over maken. Het begint met op 11 mei met een tweedelige podcast met Annelien Oosterbaan en Bart Post, die de laatste inzichten zullen delen over de ziekte van Parkinson en in het bijzonder bij jonge patiënten. Wat wel bijzonder misschien nog even te vermelden is dat Annelien is naast onderzoek en in arts ook zelf patiënt. Dus ik denk dat het een interessant perspectief en hopelijk een interessante podcast wordt. Dus ook allemaal lekker luisteren. Sjoerd, dankjewel voor vandaag.
Yes, jij ook Marco.
En tot de volgende keer luisteraars. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.
Tot de volgende.
Goed gewoon.
De waarheid in pacht. Zodra ik het dossier van de volgende patiënt open, krijg ik een melding in het rood. Alert. Derde keer contact in 48 uur op deze huisartsenpost. Ik sta gelijk op scherp en zoek de reden van komst. Rood glanzend onderbeen na immobilisatie. Vraagstelling DVT? Termen die een patiënt normaal gesproken niet snel in de mond neemt. Maar misschien is er een heel professionele triagist aan het werk? Ik lees de vorige twee consulten door. Het blijkt een jonge vrouw die in de kroeg een rare beweging maakte om een glas bier op te vangen dat van de bartafel kletterde. Ze verdraaide haar knie en moest het hele weekend noodgedwongen op de bank zitten Netflixen. En wat doe je dan anno 2026? Dan vraag je het uiteraard aan ChatGPT. Goeie vraag, antwoordde ChatGPT, zoals gebruikelijk. Om vervolgens te concluderen dat het hier waarschijnlijk gaat om meniscusletsel, een voorste kruisbandruptuur, een mediale bandblessure of een bloeduitstorting. Advies? Laat je direct nakijken, want er is kans op een complicatie, namelijk diepe veneuze trombose. Eerst maar eens zien. Ik haal de patiënt op uit de wachtkamer en ze installeert zich op de onderzoeksbank. Broekspijpen gaan omhoog en ik zie twee volstrekt normale onderbenen. Nog winterse wit als melkflessen. Soepele kuiten, omtrek gelijk. Nou, dat valt nogal mee. Niks aan de hand, zeg ik dan ook. Gewoon een spiertje verrekt, geen trombose hoor. Maar dat is duidelijk te kort door de bocht voor deze dame. Maar kijk dan hier aan de zijkant, dat is toch rood en glanzend? De volgende 10 minuten moet ik praten als brugman om haar te overtuigen van mijn kijk op de zaak. Want ChatGPT heeft de waarheid in pacht, toch? Het is zeker niet de eerste keer dat het voelt alsof ik keihard moet concurreren met de AI-chatbots van deze tijd. Dat was bij dokter Google al zo, maar is nu nog vele malen erger. Er zijn vast voordelen aan een geïnformeerde patiënt, maar in de spreekkamer zie ik toch vaak onterechte ongerustheid. De dagen erna klaag ik tegen de mensen om mij heen over dit voorval. Het houdt me bezig. Van collega's ontvang ik herkenning en vergelijkbare verhalen. Mijn kinderen van begin 20 noemen mijn irritatie typisch boomer. Tussen haakjes iedereen ouder dan 40. Hoe kan het dat vooral de jongere generatie het oordeel van een AI-chatbot ziet als een absolute waarheid? Waar ik als boomer met mijn 9 jaar opleiding, co-schappen, huisartsentraining en 10 jaar ervaring kennelijk moeilijk tegenop kan? Ik vermoed door de intuïtieve interface, de tekst die beetje bij beetje al nadenkend verschijnt in een prachtig overzicht met stellig neergezette conclusies. Hoe we hier het best mee omgaan? Aangezien mijn eigen interface verder opleuken me niet haalbaar lijkt, kom ik toch uit bij uitleg en educatie. Gewoon benoemen dat er een groot verschil is tussen informatie, die weliswaar overtuigend wordt gepresenteerd, en echte kennis, doorleefd, ontwikkeld en rekening houdend met historie en context, waarmee een verrekt spiertje dus niet groter wordt dan het is.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!